Ja, en het is niet, het is geen lichte preek. Ik heb deze week een drukke week gehad. En vrijdag was ik moe. Ik belde Maarten Willem op over, we overlegden over het avondmaal en over de dienst. En ik zeg, nou, het zou fijn zijn als jij het avondmaal wil doen, want ik heb weinig te geven. En ik had nog geen preek voor vandaag. Ik had nog niks. En daar schrik ik op zich niet zo van, want ik krijg mijn preken altijd laat. Wat dat betreft zijn Maarten Willem en ik heel erg verschillend. Want Maarten Willem is er al, nou, soms wel maanden van tevoren mee bezig. Hè? Ik heb dat nooit. Ik ben altijd van de korte termijn. Ik studeer er ook geen dagen of weken op. Het ontstaat en dan is het er. En nu sta ik hier en dan denk ik van waar begin ik aan? Want het is niet een luchtige vakantieboodschap op de eerste zondag van de zomervakantie in 2021. Misschien is het wel een hele confronterende boodschap. Dat weet ik niet. Maar daar hebben we het misschien achteraf over of daar hebben we het misschien later over. Want in de nacht van vrijdag op zaterdag werd ik een aantal keren wakker en telkens kwam hetzelfde woordje terug. En dat was identiteit. En geen idee waar het vandaan kwam. Het enige wat ik kon bedenken, 's nachts en zaterdagochtend, van ja, vrijdags waren we bij iemand op bezoek en in het gesprek viel dat woord terloops, het woordje identiteit. En dat woordje, dat bleef maar terugkomen in de nacht, heel duidelijk, heel helder. En zaterdagochtend heb ik mijn preken uitgeplozen. Ik zag dat in mijn computer tot en met 2009 nog preken stonden. En ik heb gezocht op het woord identiteit, want ik dacht van, nou, daar heb ik vast wel eens over gesproken. Over identiteit in Christus, of over identiteit. Maar dat is niet waar. Ik heb er nog nooit als onderwerp over gesproken. Ik heb het wel eens aangehaald in een preek. Toen ik over wat anders sprak, heb ik er kort bij stilgestaan. Maar ik heb het nog nooit echt over identiteit gehad. Dus ik wist van, dan moet je het erover gaan hebben. Maar wat dan? En hoe dan? Want ik had ook geen beelden van, ja, daar gaat het dan over. Dus ik ben maar begonnen, zoals ik vaker begin, met het woordenboek. Wat is identiteit dan? Ik heb geen klikkertje, dus klik, roep ik. Ik ga dan naar de gratis vandalen op mijn computer en daar stond bij identiteit het volgende. Gelijkheid, dubbele punt, je identiteit bewijzen. Bewijzen dat je de persoon bent voor wie je je uitgeeft. En de tweede betekenis was eigen karakter van een persoon of groep. Nou, dat lijken twee verschillende betekenissen te zijn. Maar in de kern gaat het toch wel over hetzelfde. Met je identiteitsbewijs, je idee, of je paspoort, of je rijbewijs soms, laat je zien wie je bent, wat je identiteit is. Het zegt iets over jouw unieke persoonlijkheid. In mijn geval, er is maar één Gerrit Douwe Elsinga, geboren op 17 mei 1963 in Zutphen. Dat staat op mijn paspoort. Nou, die tweede betekenis, die zegt ook iets over jouw unieke persoonlijkheid, maar heeft wel een andere strekking. Die gaat over je eigen karakter, over wie je bent, je persoonlijkheid, over waar je voor staat, wat je overtuigingen zijn, wat je waarden zijn. En als het om een groep gaat, want dat staat ook op het scherm, hè, het eigen karakter van een groep. Nou, je zou bijvoorbeeld van onze kerk kunnen zeggen van, we zijn een Pinkstergemeente of we zijn een evangelische gemeente. Dat is onze identiteit. Dus in die zin zegt het iets over een persoon of over een groep. Nou, als je gaat zoeken over de ontwikkeling van je identiteit, dan vind je haast een onuitputtelijke bron van informatie. En ik licht er wat dingen uit waarvan ik denk dat het belangrijk is om dat in een Bijbelse context ook te gebruiken. Klik. Ik vond, iedereen die op weg is om volwassen te worden, gaat op een bepaald moment in zijn adolescentiefase, dat is de fase net voordat je volwassen wordt, door een persoonlijkheidsontwikkeling. En dat is het moment in de puberteit waar een adolescent op zoek is naar zijn gevoel van identiteit. Dit gevoel van identiteit is een gevoel dat je een uniek en innerlijk samenhangend persoon bent, ondanks alle verandering. En dat heb ik niet van mezelf, dat is van Van der Wal en De Wilde. Dus een beetje wetenschap is dit. En zij zeggen ook, het begrip persoonlijkheid verwijst naar de unieke gedragskenmerken van een persoon. Dit bepaalt hoe mensen zich gedragen, hoe ze denken en hoe ze gemotiveerd worden. De persoonlijkheid wordt gevormd door zowel nature, dus dit is een Engels woord, niet nature, maar nature, alles wat aangeboren is, als nurture, alles wat aangeleerd is. Dus we hebben te maken met wat aangeboren is en we hebben te maken met wat aangeleerd is. Wat aangeboren is, wat je van nature hebt ontvangen, krijg je bijvoorbeeld mee van je opvoeders of van je... Wat aangeleerd is, dat krijg je mee van je opvoeders en je omgeving. Nou is er een... klik. Ik kan zelf klikken nu. Nou is er een psychoanalyticus, meneer Erikson, dat is een Amerikaan, al zou je het aan zijn achternaam niet zeggen. Maar die heeft beschreven dat de ontwikkeling van een kind plaatsvindt in fasen die allemaal hun eigen kenmerken hebben en die allemaal ook hun eigen begeleiding vragen. En dat ben je misschien niet zo bewust als ouders. Tenminste, ik had nog nooit van meneer Erikson gehoord, terwijl ik wel 3 kinderen opgevoed heb. Althans, dat heb ik geprobeerd. Ik had nog nooit van meneer Erikson gehoord. En ja, achteraf, als ik dan zijn lees waar hij het over heeft, dan denk ik van, nou, dan heb ik wel een aantal dingen goed gedaan, maar ik ben misschien ook wel hier en daar de fout in gegaan. Je bent je dat niet zo bewust als ouders, maar het is wel aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. Kunnen jullie het nog volgen? Ik zei het al, ik moest ergens beginnen toen ik dat woordje identiteit in mijn gedachten kreeg. En ik ben begonnen bij het woordenboek en bij een heel klein beetje informatie uit de ontwikkelingspsychologie. Maar waar brengt ons dat nou vandaag? Zondagmorgen 10 juli of 11 juli in de kerk. En wat hebben we daar nou aan als kind van God? En ik heb gezocht in de Bijbel naar de woorden identiteit en persoonlijkheid, maar ze komen in de Bijbel niet voor. Tenminste niet in de herziene Statenvertaling. Je kan gewoon zoeken op woorden. En die woorden komen dus niet voor. Ik kan jullie dus geen tekst geven waar de Bijbel direct laat zien wat God erover wil zeggen. De Bijbel spreekt wel vele malen over de ziel. 666 maal, dat is vreemd, hè? Dat viel me op. 666 maal ging het over de ziel in de herziene Statenvertaling. En dat is het niet-stoffelijke gedeelte van de mens. Dat is ook je kern, je wezen, wie je bent, waar je voor staat, wat je overtuigingen zijn, wat je waarden zijn. Nou, hoe kan ik dan toch iets zeggen over je identiteit of over de ontwikkeling van je identiteit als het niet letterlijk in de Bijbel staat? Het eerste wat ik erover wil zeggen is dit. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Dat zegt Genesis. En hij heeft een bedoeling gehad met hoe de mens zich zou ontwikkelen. En ik denk dat wat meneer Erikson en wat andere wetenschappers hebben uitgevogeld, dat dat een klein beetje laat zien van wat Gods bedoeling is geweest in de ontwikkeling van jouw identiteit. Ik denk dat het Gods bedoeling is geweest dat kinderen liefde, veiligheid, warmte, stimulering, voedsel zouden ontvangen. Dat het Gods bedoeling is geweest dat ze begripvol begeleid worden. Dat ze begrensd worden waar dat nodig is. Dat ze niet overvraagd worden door ouders. Dat ze erkend worden. En dat ze gezien worden. Ik geloof dat God het zo bedoeld heeft. Maar wij leven in een gebroken wereld. En in veel gezinnen is God niet eens aanwezig. Dus daar ontbreekt in elk geval een dimensie die nodig is om tot je doel te komen. Om te worden wie God bedoelt dat je zal worden. Maar los daarvan, als jij zelf als kind dingen hebt gemist in jouw ontwikkeling, hoe kan jij die dan doorgeven aan jouw kinderen? En laten we eerlijk zijn, dat vindt plaats in zowel christelijke gezinnen als ook in niet-christelijke gezinnen. Als jij niet geleerd hebt wat liefde is, hoe kun je dan liefde doorgeven aan jouw kinderen? En daarmee missen je kinderen iets in hun ontwikkeling. En dat geldt niet alleen voor liefde, dat geldt ook voor veiligheid in een gezin, dat geldt voor warmte, voor stimuleren, voor soms zelfs voedsel. Daar waar de benodigde elementen voor een gezonde ontwikkeling ontbreken, kan dat reden zijn voor een verstoring in je ontwikkeling en de ontwikkeling van jouw identiteit. Ik zei al, het is geen lichte kost vanochtend. Even kijken hoor. Ja, klopt. Het is de bedoeling van God dat wij ons als ouders heel erg bewust met de ontwikkeling van onze kinderen bezighouden. In balans met de Bijbel in de hand en ook zelf gericht op God. Paulus spreekt erover, een paar teksten over relaties tussen ouders en kinderen, in dit geval ook de vader. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Dus kinderen, let op. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. In de Heere, hè, staat erbij. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Colossense 3, vers 20. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Ik weet dat deze teksten ook misbruikt worden door vaders. En daarom zeg ik nadrukkelijk, gehoorzaam in wat de Heer ook behaagt. En niet in wat vader behaagt. Wat vader goed vindt. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want het is wel behagelijk voor de Heer. En er zijn dingen waar God geen behagen over heeft en waar God niet mee kan instemmen. Maar er staat wel ook, vaders, terg uw kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden. Dus je moet je kinderen ook niet voortdurend pesten of tergen, want dan worden ze moedeloos van. En dat moet je niet doen als vader, staat hier. Nou, tekst uit het Oude Testament, Deuteronomium 6, vers 4. Luister Israël, de Heer onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Dus ze moeten eerst in jouw hart zijn, als ouder en opvoeder. En daarna, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Overal en altijd. God vraagt dus iets van ouders. En zelfs als je kinderen zelf ouders worden, blijf jij nog steeds ouders van je kinderen. En ja, mag je nog steeds opvoeden, voor zover dat nodig is. Nou, waar ik het tot nu toe over had, ging vooral over nurture. Over wat wordt toegevoegd door de omgeving of door opvoeders. Maar God heeft aan kinderen ook al heel veel meegegeven in hun wezen. Gisteren kregen wij het geboortekaartje binnen van onze jongste kleinzoon. En daar stond deze tekst op, althans het 16e vers. En het was voor mij ook een bevestiging dat ik deze preek kon houden. Het werd door de post bezorgd en hij viel op de mat en we maakten het open. En ik las deze tekst en ik dacht, oh, dank u wel, Heer. Ik kan verder met de preek. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik prijs u, omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. God heeft ons gemaakt en gevormd en geeft ons bij onze geboorte al onze nature mee, onze persoonlijkheid. Hij legt daar al dingen in. Deze week sprak ik iemand en die had ik tot nu toe alleen maar via Teams ontmoet, dus via het beeldscherm. En ze zegt, ja, je komt heel verlegen op me over. Nou, dat beeld, dat kan best kloppen. Ik weet van mezelf dat ik niet heel extravert ben op mijn werk en zo. Ik ben niet heel nadrukkelijk aanwezig in een gezelschap. Ik ben beschouwend, ik ben meestal wat stil en observeer. Spreek niet veel. Ik denk zelf niet dat ik verlegen ben, maar het kan best kloppen dat mensen mij zo zien. Nou, dat ik niet heel extravert ben, dat ik observeer, dat zijn eigenschappen die God in mij heeft gelegd. Dat zit in mij, dat heb ik meegekregen in mijn persoonlijkheid. En ik geloof ook dat het in die zin heel belangrijk is dat je ontdekt hoe je in elkaar zit. En als je weet wie je bent en als je weet welke eigenschappen je hebt, waar je goed in bent of waar je jezelf misschien nog verder in kan ontwikkelen, dan geeft dat ook zelfvertrouwen. En je hebt daar zelfs testen voor, persoonlijkheidstesten. Ik ben wel eens jaloers op de generaties na mij, die in hun opleidingen al dat soort dingen ook al meekrijgen. Die dat soort dingen al leren. En die zo al veel sneller dan ik kunnen ontdekken wat hun mooie eigenschappen zijn, waarin ze uitblinken en waarin ze zich nog verder kunnen ontwikkelen. Ik was daar maar pas rond mijn 30ste mee bezig, denk ik. Werkte ik al lang en breed bij de politie en werd ik docent en dan moest ik een test doen om toegelaten te worden, zeg maar, bij de sollicitatie. En nou, er kwamen allemaal dingen uit. Ik weet nog dat ik het aan Marleen liet lezen. Er werd een verslag van gemaakt. Ik liet het lezen aan Marleen en zeg van, oh ja hoor, dat had ik jou ook wel kunnen vertellen. Maar dan zie je dat dus op een rij en dan denk je van, oké, nou, sommige dingen ben je trots op. Sommige dingen denk je van, ja, daar kan ik inderdaad nog wel in groeien. Ik was daar pas op mijn 30ste mee bezig. Ik heb er wel een let op bij. Let wel goed op. Laat je niet verleiden tot goed en fout. Ik heb een spel dat heet het kwaliteitenspel. Nou, dat is ook weer zoiets wat je dan als een docent meekrijgt, hè? Het kwaliteitenspel. Maar wie zegt nou wat een kwaliteit is? Want een kwaliteit, daar zit een positieve lading aan, hè? Dat is goed. En ja, daar zit dan ook een schaduwkant aan, een valkuil. Maar wie zegt nou wat goed is en wat fout is? Is verlegen zijn, om mijn voorbeeld maar weer even terug te pakken, is dat fout? Of is uitbundig zijn, is dat dan goed? Of omgekeerd? En misschien moet je in het zakenleven hard en zakelijk zijn, maar in de begeleiding van mensen moet je heel mensgericht en empathisch zijn. Dus ontdek welke talenten jou heeft gegeven. Ga niet denken in goed en fout. en pas die ook toe op de plaats waar God jou wil hebben. En als je ontdekt dat je dingen nog kan ontwikkelen, werk daar dan aan met God. Nou, we hebben nu samen gekeken naar hoe God het bedoeld heeft. We hebben gezien dat God unieke eigenschappen in een mens heeft gelegd. En dat God ouders en opvoeders en familie wil gebruiken om een mens zich te laten ontwikkelen, zoals hij dat bedoeld heeft. Maar wat nu als het niet zo gaat als God het bedoeld heeft? Ik zei het al, we leven in een gebroken wereld waarin de dingen lopen op een manier zoals God het niet bedoelde bij de schepping. En dat komt omdat de mens zijn eigen weg gaat. We kunnen Eva de schuld geven, maar we zijn allemaal Eva. De mens wilde zijn eigen weg gaan, was ongehoorzaam, was eigenwijs. En dan loopt het plan van God niet zoals hij dat voor ogen had. Kinderen lopen soms schade op in de gezinnen waar ze opgroeien. En ouders denken soms dat ze goed bezig zijn, maar ze beschadigen soms hun kinderen. Soms hebben ouders zelf schade opgelopen in hun eigen ontwikkeling en hebben ze ook verwrongen beelden ontwikkeld van hoe het hoort. En dan is hun eigen identiteit niet gevormd zoals het had gekund of zoals het had gemoeten. En soms is er ook iets aan de hand met een kind. Soms worden ze gediagnosticeerd met een stoornis die door onderzoek vastgesteld kon worden. ADHD, ODD, CD, ASS, allemaal afkortingen. In elke klas van 30 kinderen zit gemiddeld één kind met een ontwikkelingsstoornis. Wat nu als het niet gaat zoals het bedoeld was door God bij de schepping? Ik heb een hele wijze vrouw. En zij zei gisteren, ze sprak een zin uit en ik denk het is waar. Ze zei, er is geen enkel kind dat zich volledig ontwikkelt zoals God het bedoeld heeft. Want niemand leeft meer in het paradijs. Niemand leeft meer in de perfecte omstandigheden zoals God die geschapen had voor de zondeval. En misschien geeft dat wat lucht. Misschien maakt het dat je niet meer zo naar anderen kijkt alsof die perfect zijn en alsof daar alles goed gaat. Want dat is waarschijnlijk niet zo. Het is nergens perfect. En niemand ontwikkelt zich volledig zoals God het bedoeld heeft. Maar hoe kunnen we dan toch de schade beperken of de schade herstellen, waardoor we ons zoveel mogelijk ontwikkelen tot de persoon die God voor ogen had? En er is maar één antwoord op. Dat de situatie wordt hersteld naar de situatie zoals het bedoeld was bij de schepping. Dat wat kapot is gemaakt bij de breuk tussen God en mensen, wordt hersteld. En er is maar één iemand die dat kan doen. En dat is God. En hij heeft het al gedaan. We hebben het vanmorgen gevierd in het avondmaal. Hij heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd om de breuk tussen God en mensen te herstellen. Hij zegt in Jesaja 53 vers 4 en 5... voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Er is maar één oplossing voor wat in het verleden is kapotgemaakt. En dat is herstel door Jezus Christus. Misschien zit je hier vanochtend in de zaal en denk je na over waar ik het nu over heb. Ik heb dat zelf wel gedaan. Ik heb nagedacht over mijn eigen gezinssituatie waarin ik ben opgegroeid. Ik kom uit een gezin van 4 kinderen, waarvan ik de 3e was. Ik ben heel lang de jongste geweest toen ik 11 was, toen werd mijn jongste broertje nog geboren. En ik zat net in de zaal hier en er kwam een herinnering bij me boven. Ik weet nog dat ik 1 jaar of 3, 4 was, want ik ging nog niet naar de kleuterschool. Dus dat weet ik nog. En ik weet dat mijn ouders ruzie hadden. En ik lag boven in bed en ik hoorde ze beneden tegen elkaar schreeuwen. En ik was aan het bidden, op mijn manier. Heere, houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. Heere, houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. Heere, houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. Dat was het enige gebed wat ik kende. En mijn ouders waren beneden aan het ruzie maken en ik lag in bed te bidden als 3- of 4-jarige. Dat is een herinnering die ik heb. Maar dat is een gevoel van onveiligheid geweest op het moment dat ik in mijn bedje lag. Want mijn vader en moeder waren tegen elkaar aan het schreeuwen. Nou, dat doet iets met je. Het feit dat die herinnering nu nog weer bovenkomt, zegt dat het iets met mij heeft gedaan. En ik verwijt mijn ouders niet wat er is misgegaan. Zij waren het product van hun opvoeding. En ze namen dingen mee vanuit hun jeugd. Mijn moeder is plotseling overleden. Zelf denk ik dat zij geen volledige genezing en herstel heeft ontvangen over alles wat er is gebeurd in haar leven. Voor zij stierf, ik heb daar niet meer met haar over kunnen spreken. Maar voordat mijn vader overleed, was er een moment dat ik kon zeggen, pa, is het goed tussen ons? Hebben we nog iets uit te spreken? En we keken elkaar aan en we wisten dat het goed was. En er was gewoon vergeving en herstel. En we omhelsden elkaar. En het was goed. Nou, dat is zo'n kostbaar moment geweest. In een periode dat hij dementie had. En dat hij vaak niet helder was. Had hij een heel helder moment. En hadden we samen dat ene momentje. Het kan zo zijn dat je ziet dat het niet oké was in het gezin waar je opgroeide. Dat je ouders fouten hebben gemaakt. Dat ze dingen nagelaten hebben. Of dat ze juist dingen hebben gedaan waardoor jij schade hebt opgelopen. Nou, het begin van de weg naar herstel is vergeving. Soms ook vergeving van jezelf als je ontdekt dat je als ouder tekortgeschoten bent. En misschien is dat wel de sleutel als jij er niet uitkomt, als je er niet doorheen lijkt te komen. Misschien blijf je hangen in je eigen schuldgevoel als het om je eigen kinderen gaat. Misschien blijf je hangen in beschuldiging als het om je ouders gaat. Jezus leerde ons bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als je denkt dat je ouders jou iets schuldig zijn, vergeef het ze. Als je zelf die schuldenaar bent, vergeef jezelf. Niet vergeven belemmert je in je herstel. Dat is sleutel 1 die ik wil noemen. Het kan ook zijn dat je dingen ziet terugkomen die je al bij je opa en oma zag. Die je bij je ouders hebt gezien. Die je bij jezelf ziet en die je ook weer terugziet bij je kinderen. Van geslacht op geslacht. En misschien heeft de tegenstander wel voet aan de grond gekregen in jouw familie, in jouw geslacht. Daar heb ik nieuws voor hem. Dan heeft hij geen rekening gehouden met de komst van Jezus in jouw leven. Want het zal stoppen bij jou. En jouw kinderen hoeven daar geen last meer van te hebben als je deze dingen bij God brengt. En als je ze verbreekt in de naam van Jezus. Misschien gaat het om liegen. Misschien gaat het om Hoe je omgaat met geld. Je ouders hadden schulden, jij hebt schulden en je ziet het terugkomen bij je kinderen. Misschien gaat het over seksualiteit, over onreinheid. En dat kan bij mannen en bij vrouwen zijn. Misschien gaat het over trouw en ontrouw. Niet lang bij een baas kunnen werken en dan weer naar de volgende. Je vader had het ook. Misschien gaat het over hoe je naar jezelf kijkt, over een minderwaardigheidsgevoel. Misschien gaat het over verslaving. Misschien over hoogmoed. Misschien over dominantie of voortdurende kritiek op alles en iedereen. Breng wat je eigenlijk wel weet of wat je ontdekt hebt in het licht van Jezus Christus. Breng dat in het licht, praat er met iemand over en verbreek het in de naam van Jezus. Zodat het na jou ook anders zal zijn in jouw geslacht. En dat is sleutel 2. Sleutel 3. Blijf niet hangen in ik ben nu eenmaal zo. Of dat is nou eenmaal onze cultuur. Of dat was in mijn generatie nu eenmaal zo. Het was een andere tijd. En natuurlijk speelt het tijdsbeeld mee. Als ik denk aan mijn vader in de 70er en 80er jaren van de vorige eeuw, dat is inmiddels 40, 50 jaar geleden. Toen had de man een andere positie in de maatschappij, toen had de vrouw een andere positie in de maatschappij. De man was dominant en bepaalde wat er in het gezin gebeurt. Marleen en ik praten veel meer met elkaar, doen veel meer dingen in overleg als dat mijn ouders dat deden. Mijn vader een nieuwe auto wilde kopen, dan kocht hij een nieuwe auto. Als ik een nieuwe auto wil kopen, zal niet zeggen dat ik dan toestemming vraag aan Marleen, maar dan hebben we het daarover. Dat is anders. Dus het tijdsbeeld verandert wel. Het tijdsbeeld speelt mee. Dat begrijp ik. Maar laat ook het tijdsbeeld geen norm zijn. Ga op zoek naar wat de norm van God is. En werk ook aan jezelf. Je hoeft niet voortdurend op zoek te zijn naar slechte eigenschappen, naar gaten in je ontwikkeling of naar verandering van je persoonlijkheid. Maar de Bijbel zegt wel wat hier achter mij op het scherm staat. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dat is verandering. Ik moet denken aan het motto. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is ook de aard van God. Hij wil vernieuwen, hij wil herstellen, hij wil genezen. Hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. En Jezus gaat dwars door cultuur heen. Hij gaat dwars door wat gebruikelijk is heen. Hij gaat dwars door het tijdsbeeld heen. Dwars door wat gewoon lijkt. Neem geen genoegen met wie de duivel zegt wie jij bent. Of wie jij moet zijn. In Christus mag je op zoek gaan naar wie jij bent in Christus. En wie een ontmoeting met Jezus heeft gehad, mag veranderen naar zijn beeld. En dat is een proces wat begint als jij ernst maakt met je relatie met God. Je ziet christenen die totaal niet veranderen. Die hetzelfde blijven, hun hele leven lang. Ik weet nog dat we een keer een startersgroep draaiden in het kooitje. Ik heb het ook wel eens verteld, denk ik. En daar zat iemand die zegt van, mijn familie zegt dat ik helemaal veranderd ben. Ja, zo werkt dat dus. Als je met Jezus gaat wandelen, dan verander je. En dan zegt je familie van, wat is er met jou gebeurd? Je ziet dus ook christenen die veranderen, die liefdevol worden, die mild worden, die behulpzaam worden. En vul de andere gaven van de geest maar in. Mensen mogen veranderen naar Gods beeld en ze mogen steeds meer op Jezus gaan lijken. Aan de andere kant, we hebben wel eens ontmoetingen met mensen in de 80 gehad. Waarna we tegen elkaar zeiden, Marleen en ik, nou loop je al 30 jaar mee in het Koninkrijk van God, maar je begrijpt er nog helemaal niks van. Nog steeds boos, nog steeds bitter, geen vergeving, geen herstel, vasthouden aan dingen die 40 of 50 jaar geleden gebeurd zijn, geen contact met elkaar, geen genezing, geen herstel. En ik zeg vandaag, laat dat nou niet gebeuren in je leven. Laat Jezus toe in je leven en ga met hem onderweg. En laat de Heilige Geest maar openbaren waarmee jij aan de slag mag gaan. Want het is mogen. Je mag onderweg gaan met Jezus en hij wil je inspireren en leiden in dat proces. Misschien is vandaag wel de aanleiding om het erover te hebben met je kinderen. En dat is mijn tip ook. Heb het erover met je gezin. Hadden wij gisteren ook, naar aanleiding van waarmee ik mee bezig is, de preek al klaar. Nou, ik ben nog niet helemaal klaar, maar hier gaat het over. En dan ontstaat er een gesprek. En wij hebben wel eens gezegd van, wij zijn misschien wel te beschermend geweest naar onze dochters. Ik weet niet of je te beschermend kan zijn, maar wij zijn misschien wel eens te beschermend geweest. We hebben ze overal naartoe gebracht, we hebben ze altijd opgehaald. Marleen klikt van, ja, zou ik weer doen. Maar ook dingen zelf laten ontdekken, we hebben ze ook altijd overal bij geholpen. Ja, dat is aan de ene kant goed, maar dan ontdek je misschien ook niet zelf wat je kan of waar je mogelijkheden liggen. Nou, dat is wel iets wat ik me afvraag. Marleen is het misschien niet mee eens, maar het is wel eens wat ik me afvraag. Van, hebben wij onze kinderen dan te beschermend opgevoed? Nou, daar hebben we het dan over met elkaar. En dat is mijn tip, heb het erover in je gezin. Ook ja, in ons geval, een van onze dochters woont nog thuis, maar we hebben die gesprekken ook al met Roos en met Marijn. Als je kinderen nog kleiner zijn, dan kun je ook kijken naar de manier waarop jij opvoedt. En je kan ook kijken naar de manier waarop jij opgevoed bent. Wat heb je dan van huis uit meegekregen van vroeger? En wat geef jij dan weer mee? Ga jij in dezelfde lijn voort als dat jouw ouders dat ook deden, waarvan je misschien eigenlijk wel zegt van, het kan ook anders. Wat verlangt God te genezen in jouw leven? Wat verlangt God te genezen in dat van je kinderen? Heel concreet, wat staat jou te doen? Moet je vergeven? Misschien wel je ouders? Of een broer of een zus? Moet je vergeving vragen? Zou ook kunnen. Moet je dingen opruimen in je leven? Of uit het geslacht waarvan je ziet van, hé, dat zit in mijn geslacht en ik wil er van af. Ik wil niet dat mijn kinderen daarmee geconfronteerd worden. Ik wil het verbreken in de naam van Jezus. Of wil je vernieuwd worden? Wat wil God je openbaren? Wat heeft God je misschien vanmorgen geopenbaard? Waardoor je stappen kan maken in je leven met hem. Ik besef dat als ik zoiets uitspreek, dat dat ook een vervolg kan hebben. Dat kan vanmorgen, hier en nu. Ik ga jullie zo meteen vragen van als je iets gehoord hebt waarvan je zegt van ja, dat speelt in mijn leven en ik wil daar verder mee. Dan wil ik je vragen om te gaan staan en dan gaan we daarvoor bidden. Dat God daarin verder kan met jou. Maar het kan ook zijn dat je zegt van hé, ik wil nu wel verder met je praten. Dan zeg ik, maak een afspraak. Met mij of met Maarten Willem. Ik zet je lekker voor het blok, hè, Maarten Willem. Want dan kun je er ook vervolg aan geven. Dus ik wil het niet bij jullie droppen en dan hard wegrennen. Nee, ik wil ook de mogelijkheid bieden om er verder over te praten als je daar behoefte aan hebt. Maar goed, vanmorgen is mijn eerste vraag van... Heb je vanmorgen iets gehoord waarvan je denkt van ja, dat speelt wel degelijk in mijn leven. En ik wil daar verder mee. En ga dan staan. Dan gaan we gewoon samen bidden. Dat God daarin de weg zal leiden en openbaren. Willy. Nee, Willy, maar ik kan dat niet in twee zinnen uitleggen. Goed, als er mensen zijn, ga gerust staan. Schaam je niet voor een ander. Misschien voel je je echt aangesproken van binnen. Ik weet dat mensen er zijn. Anders had ik dit woord niet hoeven brengen vanmorgen. Top. Ik vind jullie moedig. Gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. U bent een God van trouw en u heeft ons geschapen naar uw beeld. Heere, en u had een doel voor ogen met ons leven. Heere, u ziet ons voor u zoals we kunnen zijn. Heere, en we leven in een gebroken wereld. We groeien niet op in het paradijs. Heer, maar u bent nog steeds dezelfde. U bent dezelfde als de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het paradijs voor ogen had. Die een volmaakte schepping heeft gecreëerd. U bent die God. En u bent nog steeds bij machten om ons leven te veranderen, Heere, naar hoe u ons ziet. En misschien, Heere, zijn we zelf slachtoffer van dingen die ons gebeurd zijn in het gezin waar we opgroeiden. Misschien hebben onze ouders fouten gemaakt. Misschien zijn we zelf ouders en hebben wij fouten gemaakt. En willen we onze kinderen om vergeving vragen. Misschien moeten we onze ouders vergeven. Misschien moeten we onze kinderen vergeven. Heer, u weet het. U weet wie we zijn. U kent ons. En ik wil u bidden in de naam van Jezus, almachtige God, dat u nu komt met uw vergeving voor ons. Als dat nu een rol speelt, dan vraag ik u, Heer, dat mensen nu zullen beseffen en ervaren dat u hen vergeeft voor wat mis is gegaan. Dat er een diepe vrede in hun leven zal komen. De vrede die alle verstand te boven gaat. En ik wil bidden dat u de wegen gaat klaarmaken, gaat bereiden. Heren, die mensen zullen gaan of misschien wel moeten gaan. De weg om naar je ouders te gaan, om hen te vergeven. De weg om naar je ouders te gaan, om hen om vergeving te vragen. De weg om met je kinderen in gesprek te zijn. Heere, u weet ervan. En ik wil u bidden in de naam van Jezus dat u die wegen gaat klaarmaken. En dat u mensen de kracht geeft om... En ook de woorden, Heere, om die gesprekken te voeren. En we bidden om uw zegen daarover. Heere, dat het zal zijn zoals u het bedoelde en zoals u het verlangt. Dat het veilig zal zijn. Heere, we bidden dat u daarin aanwezig zult zijn met uw Heilige Geest. Ja, en zo wil ik deze mensen die zijn gaan staan zegenen. Misschien zijn er anderen die zijn blijven zitten, die het spannend vonden. Heren, dan is het voor hen niet anders. We bidden voor hen hetzelfde. En we zegenen een ieder in de naam van Jezus. Amen. Goed, mensen. We gaan de diensten beëindigen. De collecte zal weer via een QR-code gaan. Er staan ook mandjes, of een mandje zie ik. Dus als u wilt, kunt u ook gewoon uw gaven in het mandje leggen zometeen. Ik wil u vragen om te gaan staan. En dan gaan we de diensten eindigen. Heer, we willen u danken voor deze dag. En misschien is het wel een lange zit geworden. Heer, maar wij danken u voor uw aanwezigheid. Wij danken u voor de momenten in aanbidding die we hebben beleefd. Heer, voor de woorden van de liederen die ons bemoedigd hebben. We danken u voor het avondmaal. We danken u voor Chester en Pim die hun verhaal met ons wilden delen. We danken u voor uw levende woord. We bidden u, Heere, dat wat u bedoelde te doen in ons leven, Heer, dat het ook gaat gebeuren. Geef ons de moed om ons hart te openen voor u. Geef ons de moed, Heere, om onze wegen te gaan met u. En geef ons ook wat nodig is, Heere, om dat echt te gaan doen, om het te gaan uitvoeren. Heere, u weet, Heer, wat ons te doen staat deze week op het werk, of misschien nog dingen afmaken van school, of u bent erbij. En we bidden u, Heere, dat u ons wijsheid en inzicht geeft. En kracht en blijdschap, Heere, om al die dingen te doen, Heere, die u voor ons klaargemaakt hebt. En daartoe wil ik jullie zegenen. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.